Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Dit is aflevering 9 van Kringlopen. Heel veel energie en grondstoffen gaan verloren omdat we zoveel spullen nog niet voldoende hergebruiken. En daar weet Reinier alles van. Want er is een heel mooi woord voor Reinier.
Circulair.
Circulaire
economie.
Hoe komen we aan het woord samenleving. Circulair?
Ja, nou ja, je herkent direct het woord cirkel.
Ja.
Dus het woord kringloop. Het gaat dus om kringlopen. Het gaat erom dat je spullen die je maakt en gebruikt...
Ja.
Eigenlijk in een eeuwige cirkel of kringloop of loop... kunt slopen en kunt vermaken tot grondstoffen dan wel een nieuw product. Net zoals de natuur werkt. De hele natuur is het toppunt van circulariteit.
Ja.
Kijk, het is nu zomer als we dit zo samen aan het doen zijn. En de bladeren zitten prachtig aan de bomen. Maar in de herfst vallen ze op de grond. En dan worden ze eigenlijk opgenomen in de grond. En gaan ze daar eigenlijk allerlei andere bodemleventypes ondersteunen. Er worden nieuwe mineralen gemaakt. Waar diezelfde boom een jaar later weer blaadjes gemaakt. Toppunt van circulariteit.
Ik hoor je ook eigenlijk zeggen dat daar een vorm van evenwicht in zit. Hè? Dat je dus een soort evenwicht hebt. Dat we ook met de aarde in evenwicht moeten zijn.
Juist.
Om daar goed mee te kunnen omgaan. Dat hoor ik je een beetje zeggen.
Ja. En eigenlijk gaan er ook geen materialen of grondstoffen verloren. En dat is dus de tegenstelling tussen van een circulaire economie is een lineaire economie. In een lijn.
Ja. Noem daar eens een voorbeeld van. Waar moet ik aan denken?
Een telefoon. Die ligt hier voor mij op tafel. En die wordt gemaakt van best wel schaarse materialen. Soms ook tot en met goud aan toe. Je kunt zeggen, is dat schaars? Nou ja, toch wel een beetje. Er zitten nog schaarsere componenten in. Kobalt zit erin. En dat wordt in een telefoon geschroefd. Mm-hmm. In lage lonenlanden.
Ja.
En hij komt hier op de markt. En ik kan hem 2 tot 3 jaar gebruiken. En dan is de batterij al zo ver op dat ik verleid word... en waarschijnlijk er ook intrap om een nieuwe te kopen. En dan is de vraag, wat gebeurt er met deze?
Nou ja, die kan je dan misschien ook weer circulair maken... door hem uit elkaar te halen en de stoffen eruit te halen.
Ja, maar dat gebeurt dus niet. Omdat de kosten om dat uit elkaar te schroeven zijn relatief hoog. En veel van dat soort producten... bijvoorbeeld ook hier, hè, dat ga ik dan ook maar even noemen voor de luisteraar. Hè. Ik heb hier nou een koffiecupje...
Ja.
Waar koffieroom in zit.
Mm-hmm.
En die is gefabriceerd van plastic. Maar
en aluminium.
En aluminium.
Ja.
Dit is heel erg lastig afval. Want hoe moet ik dit nou recyclen?
Ja.
Ik kan het alleen recyclen als ik een techniek heb, automatisch...
Mm-hmm.
om dat aluminium ervan af te halen.
Ja.
En dat gaat dan de ene kant op in een installatie... om dat aluminium er te gebruiken... En dat plastic gaat de andere kant op. Maar ja, dat is wel een speciaal soort plastic. En
het je moet de consument zo opvoeden dat hij dat zelf zo op die manier inlevert.
Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren.
Ik zie al gelijk nee schudden.
Nee.
Dat doen ze niet.
Nee. Dus we hebben een economie ontwikkeld die bol staat van de lineaire producten.
Ja.
Ze worden gemaakt, wij kopen ze, we gebruiken ze.
En we gooien het weg.
Ja, we gooien het weg. En dan wordt het moeilijk om het te recyclen. Dus het grootste gedeelte van het Nederlandse, notabene Nederlandse... we zijn een heel ontwikkeld land. Het grootste gedeelte van het Nederlandse plastic of kunststof... is toch moeilijk volwaardig te recyclen. Dus eindigt op de stort of in de vuilverbranding.
Mm-hmm.
En dat is jammer, want in datzelfde plastic cupje... wat ik bijvoorbeeld in mijn hand heb, zitten hele hoogwaardige grondstoffen.
Ja.
En van dat plastic wat hierin zit, kan ik weer... hoogwaardige olie maken.
Mm-hmm.
En van die hoogwaardige... want plastic wordt gemaakt van olie, hè?
Ja, dat wist ik.
Nou,
ja, luisteraar thuis niet, die weet dat niet. Maar wij weten dat.
Wordt
gemaakt
dat.
Van olie. Maar ik heb ook een programma gezien... die ging over het hergebruiken van plastics. En nu blijkt vanwege de lage olieprijs... dat het goedkoper is om gewoon weer plastic te maken... van verse olie, zeg maar.
Ja.
Als dat we het weer recyclen. Dus de hele circulaire economie staat een beetje op zijn kop... door die lage olieprijs.
Ja.
Wat gelijk tot de volgende vraag leidt... want dat vind ik wel leuk eigenlijk... om het daar met jou over te mogen hebben... We weten het allemaal. We weten dat circulair, want daar hebben we het nu over... circulair eigenlijk veel beter is. Maar we doen het niet.
Ja.
Wat is nou volgens jou
de juiste methodiek om dat bij iedereen naar binnen te krijgen? Is dat een gedragsverandering? Is dat politiek? Is dat gewoon dwangmatig opleggen? Is dat belastingmaatregelen? Weet ik wel, wat voor methodieken denk je aan dan?
Ja, nou ja, het is natuurlijk een samenwerking tussen... dat geldt eigenlijk ook voor energie, de vorige hoofdstukken. Je hebt altijd te maken met consumenten,
ja.
Producenten,
mm-hmm.
en de overheid.
Ja.
De overheid bedenkt een speelveld...
Mm-hmm.
De producent kan zich daaraan houden. Dat doet hij meestal ook wel vrij goed. Want anders dan, ja, dan kun je zeker tegenwoordig met megaclaims te maken krijgen.
Ja.
En je hebt de consument. En die maakt keuzes op basis van kwaliteit, voorkeur en prijs.
Ja.
Dat zijn de drie elementen waar je op kunt sturen. Dus de overheid kan sturen op het speelveld. De spelregels veranderen.
Gebeurt dat nu, vind jij?
En dat begint meer en meer te gebeuren.
Okay.
En een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn... de spelregels kunnen veranderd worden als je gaat zeggen van... single-use plastic, plastic wat je maar één keer gebruikt... in de vorm van wegwerpplastic, rietjes of bordjes, die worden verboden.
Mm-hmm.
Dan verander je van bovenaf het speelveld. Dus de producent die mag die bordjes niet meer maken of die rietjes. Al zou de consument het willen... Hij kan ze niet meer krijgen, want de producent kan ze niet meer maken... omdat de overheid, dat is die driehoek...
Maar tegelijkertijd is die consument wel de kiezer.
Juist.
En waar dan naar mijn beleving het probleem ligt... is dat wij hebben daar een beetje inzicht in. En dan wil ik me niet hoger inschatten dan de gemiddelde mens. Maar ik durf wel te zeggen dat heel veel mensen er gewoon geen benul van hebben... van wat er allemaal plaatsvindt.
Precies.
Dus hoe ga je dat dan vormgeven?
Ja. Nou, dus goed dat je dat zo vraagt inderdaad. Want je kunt dus met die driehoek die ik net noemde... overheid, producent, consument... kun je van bovenaf sturen door het speelveld aan te passen.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook aan de onderkant de eindgebruiker, de consument... informeren over de consequenties van een bepaald product. Dat is bewustwording... Zo van, ja, maar deze koffiecupjes... Je hebt ook koffiecupjes die misschien wel van hernieuwbaar plastic zijn gemaakt... of van een karton. Dus,
maar heb je dan echt de overtuiging... dat de gemiddelde consument bij de Albert Heijn gaat staan... of de Hoogvliet of de Jumbo...
Ja, nou,
en naar het cupje gaat zitten kijken of wat van hernieuwbaar plastic gemaakt is?
Dat hangt er vanaf.
Wishful thinking.
Ja, dat is wishful thinking. Dat klopt, maar je ziet dat er wel een steeds groter aandeel van consumenten... bewuste keuzes maakt, omdat bij herhaling dingen worden gezegd. Zoals, dat is dan een makkelijker voorbeeld, denk ik... Het percentage mensen wat in de supermarkt, zeg maar... of thuis, moet ik eigenlijk vooral zeggen... Flexitariër of vegetariër aan het worden is, is aan het stijgen. Hoe komt dat? Dat komt door herhaalde informatievoorziening... over dat het eten van vlees... behoorlijk schadelijk is voor klimaat en milieu. Nog even los van de dieren die daar natuurlijk soms tussen wal en schip... letterlijk of figuurlijk komen.
Ja,
maar de consument kan zijn gedrag veranderen door die informatievoorziening.
Mm-hmm.
Dus je kunt aan knoppen draaien door die producent langzaam maar zeker... liefst op een positieve manier een bepaalde kant toe te manoeuvreren.
Ja, maar die producent heeft maar één doel.
Sorry, de consument, hè? De consument. Oh, ja, okay. Zijn producent?
Ja, dat is geen probleem, maar maakt niet uit.
Ik bedoel eigenlijk, dus door goede informatievoorziening... die consument op te voeden en te stimuleren om
eigenlijk
meer te kiezen...
Eigenlijk zeg je gewoon, we gaan propaganda maken.
Nee, noem het maar propaganda.
Ja, even botweg.
Ja, dat mag je best zo zeggen... En dat zal voor een percentage van de consumenten effect hebben.
Ja.
Er blijft natuurlijk ook een heel spectrum van consumenten over... die zegt, ja, het zal allemaal wel, maar ik vind het gewoon niet spannend. Ik maak me geen zorgen over de planeet of het klimaat.
Interesseert ze gewoon helemaal niet.
Interesseert me geen ene malle moer.
Ja,
het enige wat mij interesseert, ja, exact.
Ja, ja.
Het enige wat me interesseert is de prijs.
Ja.
Ik ga naar de winkelketen X, omdat je daar... het maakt me helemaal niet uit in welke landen het geproduceerd wordt... maar daar betaal ik voor... mijn telefoonsnoertje, 99 cent. Het bestaat, hè?
Ja.
Dat soort prijzen bestaan.
Ja.
Ik vraag me helemaal niet af wie het heeft gemaakt... en of er kinderen bij betrokken zijn, dan wel wat de milieuschade is. Ik ga voor de laagste prijs.
Precies.
Nou, die consumenten bestaan ook. Dus dan hebben jullie producent nog over. Daar zou je dus ook gerichter op kunnen sturen. En ja, dat heeft dan toch ook weer... Natuurlijk kun je zo'n CEO van een bedrijf... en er zijn hele goede voorbeelden van... langzaam maar zeker steeds meer zover krijgen dat hij zegt... van ik ga met mijn bedrijf ernaar streven dat de impact... voor de mensen die voor mij werken optimaal is... en de impact voor de planeet ook steeds beter wordt. De people planet profit gedachte, ja, ga ik omarmen. En er zijn multinationals die daar steeds hoger in scoren. Er zijn ook ranglijsten van. Er zijn ook soort van indexen van hoe sustainable is jouw bedrijf, jouw corporate.
Ja.
En de Unilevers van deze wereld, daar zitten echt in de top mensen die dat groene licht meer en meer beginnen te vertalen in beleid.
Maar heb je echt de indruk dat dat ook zo aan de dijk zet? Want ik heb daar een beetje het idee bij dat dat een soort farce is. In de zin, een Unilever,
soms wel,
die heeft te voldoen aan wat zijn aandeelhouders willen.
Ja.
En die willen dividend, die willen winst. Ja. Die willen zorgen dat het leuk draait. En milieu, circulaire economie waar we het over hebben, is een beetje modewoord. Maar ik geloof er niet zo in dat een gemiddelde aandeelhouder van Unilever zegt van, ja, doe maar jongens, want het is goed voor de planeet.
Ja, nou dat...
Wel,
dat,
nee.
Nee, nou dat wil je toch verbazen.
Ja, als hoop je, het.
Ja, nou zeker. Kijk, waar bedrijven natuurlijk enorm voor moeten oppassen, is dat hun naam, zeg maar, hun imago. Imago-schade is onbetaalbaar.
Mm-hmm.
En daar moet je dus enorm voor waken. En imago-schade kan je makkelijk oplopen als jij, zeg maar, aan de buitenkant dingen roept over van, ja, maar onze producten zijn duurzaam, maar eigenlijk is het gewoon een fars. Dan krijg je te maken met greenwashing. Ja. Ik ga mijn etalage een beetje groen kleurtje geven.
Precies.
Maar ondertussen doe ik er geen ene malle moe mee. Als dat wordt doorgeprikt, dan krijg je soms echt wel te maken met concrete imago-schade. En dat is waar een bedrijf echt wel heel gevoelig voor is, imago-schade. Dat zie je bij de grote oliejongens ook, de oliereuzen. En wat je daar ziet, je hebt het over aandeelhouders. Je ziet steeds vaker dat aandeelhouders effect hebben op het beleid wat een oliemaatschappij doet.
Ja, heb je nu specifiek over Shell en
ja, de Texaco's en dat soort bedrijven, de BP's. Ja, er zijn al keren genoeg geweest dat die aandeelhouders niet alleen zeggen van, ja, wij willen gewoon maximaal dividend of rendement.
Mm.
Maar ook zeggen, we willen rendement voor de planeet. En je moet dus als oliemaatschappij toch ook beter nadenken over hoe je met de oliewinning omgaat dan wel compenserende, dat kan natuurlijk. Kijk, als jouw core business oliewinning is, ja, dan is dat een vervuilende technologie. Maar je kunt wel met compenserende programma's zorgen dat de impact op de planeet wat wordt geniveleerd.
Ja, maar er zit er nog steeds een economisch en commercieel belang achter. Dat vind ik op zich ook niet fout, hè?
Nee, ik
als jij niet. Als jij een Shell hebt die gaat zeggen van, joh, moet je eens luisteren, we zien ook wel dat over 100 jaar er geen olie meer gebruikt kan worden, want we hopen dat er nog met z'n allen zijn. Maar die zien ook wel dat die omslag gemaakt zou moeten worden. Het is ook, ik heb ergens gelezen dat Shell enorme bedragen op dit moment uitgeeft, miljarden, om ook juist in een andere economie te investeren.
Ja, ja.
Maar dat doen ze niet voor de lol. Dat doen ze gewoon om te zorgen dat hun winstcijfers op peil blijven.
Ja. Ja,
dus daar moet een commercieel belang achter zitten.
Ja.
Ik begrijp best dat je zegt dat daar moet iets inzetten dat ze qua imago geen schade oplopen.
Ja.
Maar ik ben ook een beetje zoekend als je die kringloop echt duurzaam wil maken, dat iedereen dat ook werkelijk ziet, dat je ook andere instrumenten gebruiken moet. Want het is gewoon een commercieel markttechnisch fenomeen.
Ja, ja.
Als ik aandeel heb, dan bij de bank krijg je 0,0 rente.
Ja, dat klopt.
Dus je wordt bijna verplicht om aandelen te hebben als je maar een beetje geld hebt. Anders heb je niks.
Ja.
En dan is dat aandeel bedoeld om rendement te mogen opleveren.
Ja. Ja.
Dus als je puur gaat zeggen, het moet door de markt plaatsvinden, door de consumenten, dan heb ik daar niet zoveel hel in. Dan heb ik zoiets van,
goed, nogmaals, je ziet aan cijfers van consumenten dat er wel wat gebeurt. En wat je nu bijvoorbeeld ziet in deze coronatijd, waar we toch nog steeds wel in zitten, dat hele vliegen, de hele luchtvaart is natuurlijk tot stilstand gekomen. Dat begint ook alweer wat aan te groeien. Maar wat ik heel spannend vind, het is van hoe je dan die coronacrisis zo direct uitkomt en of er een percentage mensen overblijft die toch vaker thuis werkt of de baas het vaker mogelijk maakt, en een percentage mensen hebt die niet meer zo heel automatisch via vliegtickets.nl of van anderen zegt van, nou, ik ga eventjes een weekendje Barcelona doen of zo, omdat het kan.
Ja.
En heeft dat nou te maken met angst voor besmetting? Nou, als zo direct corona de wereld uit is, naar wat ik hoop, dan zullen er mensen zijn die toch niet meer zo automatisch het vliegtuig pakken. En dat heeft dus niet meer te maken van angst met besmetting, maar dat ze gezien hebben dat het vanzelfsprekende niet nadenken over ga maar gewoon ook een alternatief heeft.
Dat ben ik wel een beetje eens. En ik hoop ook dat we die kant op gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat je er niet aan ontkomt door nog stappen verder te mogen gaan.
Ja.
Ik denk dat, was ook laatst, ik vond dat echt een farce. Dat er werd gezegd van ja, de vliegtickets mogen niet minder zijn dan €35. Alsof dat een criterium is, want ze waren €28. Dat is nou echt, echt zo'n flauwe kul.
Dat is flauwekul, natuurlijk is dat flauwekul. Maar het rare is natuurlijk, je moet het mes zetten in het systeem van de vliegticketbeprijzing.
Ja, daar moet die CO2 in zitten.
Exact.
Het is niet meer. Het is prima dat mensen vliegen, maar het zou theoretisch CO2 neutraal. Sterker, het zou liever zijn dat er nog minder CO2 in de lucht zou moeten.
Ja, dat is lastig met vliegen, maar wat je wel kan doen is de CO2-belasting doorrekenen in de kerosineprijzen.
Precies.
En dan zie je ineens dat vliegen 3 tot 5 keer zo duur wordt misschien. En dan wordt het hele businessmodel van vliegen heel anders.
Juist, als je het hebt over wat we de vorige aflevering over hadden, over hernieuwbare energie.
Ja.
Zou je ook kunnen verzinnen dat we een vorm van kerosine of een brandstof verzinnen waarop nog steeds zou kunnen vliegen. Maar als daarmee bereikt zou worden dat die CO2 in ieder geval een soort evenwicht blijft, dan zou je heel goed bezig zijn, naar mijn idee.
Ja. Nou, de luchtvaart heeft een grote uitdaging en er worden ook echt wel nieuwe brandstoffen toegepast in de toekomst. Ja, maar het is toch, we hebben het nu over die circulaire economie. We zijn daar nog lang niet,